De masterclass van vandaag gaat over de taal van je hond. En dan is deze vraag relevant. Do you speak dog? Nou, ik ga mijn best doen om je in deze masterclass daar een heleboel wijzer over te maken. En ik ga mijn presentatie een beetje groter maken voor jullie, zodat je goed mee kan kijken, zeker ook naar de foto's en videofragmenten die er later in zitten. Waar wil ik het met jullie over hebben vandaag? Nou, we gaan het hebben over eerst eens kijken naar wat zijn nou de communicatiemiddelen van je hond. Hoe doet je hond dat eigenlijk, communiceren? Wat gebruikt hij daarvoor? Daarna gaan we een aantal best veel voorkomende gedragingen of gedragingen waar regelmatig vragen over komen of onduidelijkheden, misverstanden over verstaan. Die gaan we eventjes onder de loep nemen en bekijken. Ik wil heel even met jullie kijken naar een aantal conflictsignalen. En ik ga je dan ook uitleggen waarom dat zo belangrijk is om daar even stil bij te staan. En we gaan het hebben over, er staat hier stressladder, maar misschien is een betere benaming eigenlijk spanningsladder. Stress heeft vaak toch wel meteen een soort negatieve betekenis of negatieve lading. Spanningsladder, daar gaan we het ook even over hebben. Nou, voordat we met al die dingen aan de slag gaan, wil ik nog eventjes dit onder jullie aandacht brengen. Je moet ook met dit onderwerp, net als alle andere dingen waar je beter in wil worden, geldt dat ook voor het kijken naar je hond. Het beter leren lezen van je hond. En natuurlijk vervolgens, als je je hond beter kunt lezen, dan kun je hem beter begeleiden. Kun je beter zien hoe die zich voelt en daarop inspelen. Ik denk dat je dan een beter baasje kan zijn voor je hond. Maar, ik zei het al, net als alle andere nieuwe dingen die je eigen wil maken, waar je beter in wil worden, moet je ook hiermee aan de slag. Je moet ermee gaan oefenen. Als je alleen maar de informatie tot je neemt, of je kijkt of luistert één keer deze masterclass of andere informatie, andere cursussen over dit onderwerp, dan verandert er nog niet zo heel veel. En wat is de beste manier om te oefenen? Dat is om stap voor stap te gaan oefenen. Ja, dat is misschien een beetje een open deur, want dat moet je natuurlijk bij ook dit weer, bij alle dingen die je gaat leren. Als je een nieuwe taal gaat leren, dan begin je ook eerst met losse woordjes. En daar leer je de betekenis van, je leert iets over de opbouw van zo'n taal. En stap voor stap, leer je dat steeds beter in de praktijk brengen. Maar zeker ook als je gaat leren kijken naar je hond, je hond leren lezen, met die taal van de hond aan de slag gaat, is het belangrijk dat je dat stap voor stap doet. En dat komt vooral omdat we toch wel snel geneigd zijn om al in een heel vroeg stadium ergens, ik noem dat wel eens een labeltje of een stickertje, op te plakken. We zien iets gebeuren, we zien dat onze hond zich op een bepaalde manier gedraagt of een andere hond. En dan plakken we daar snel een stickertje op. Dus we gaan dan snel interpreteren, Dus dan stoppen we eigenlijk met kijken, maar dan gaan we meteen al een soort van de ondertiteling geven, wat wij dan denken dat de ondertiteling is. Dan zeggen we, die hond is angstig, of die hond is vriendelijk, of hij wil alleen maar spelen. Dat soort stickers plakken we dan op. En nogmaals, eigenlijk vanaf het moment dat je dat hebt gedaan, dan stop je ook met kijken. En dan word je dus ook niet heel veel beter in het leren kijken. Nou, hoe adviseer ik je om dat stap voor stap te gaan oefenen? Dat gaan we ook tijdens deze masterclass doen. Door eerst alleen maar te kijken. Wat zie je nou? Beschrijf heel objectief, nog zonder er een stickertje op te plakken of zonder te interpreteren. Wat zie je gebeuren? En ga dan ook dat gaan we tijdens deze masterclass oefenen, stukje voor stukje. Dus, en dat bedoel ik echt letterlijk stukje voor stukje in de zin van stukje voor stukje naar je hond kijken. Dus je kijkt eerst naar zijn oren en dan kijk je naar zijn staart. En dan kijk je naar een ander stukje van de lichaamstaal van je hond. En dan pas als allerlaatste mag je er iets over gaan zeggen. He, wat denk jij nou dat al deze stukjes die je hebt gezien, op welk plekje van de spanningsladder bijvoorbeeld kun je je hond met deze informatie plaatsen? Of wat voor gedraging denk je dat er nu bij al deze dingen die je hebt gezien en geanalyseerd hoort? En op die manier zul je merken dat je er dus ook dan steeds beter in wordt, omdat je jezelf er echt in oefent. Nou, wat zijn de communicatiemiddelen van je hond? Welke dingen heeft je hond tot zijn beschikking om te laten zien wat hij ergens van vindt, om zich te uiten? En nou, dat zijn er een aantal. Om te beginnen, gewicht, stand en bewegingen van het lichaam. En daar kom ik zo meteen uitgebreider op terug, op dit onderwerp. Datzelfde geldt ook voor de staart. Ook die gaan we wat nader bekijken. De oren is ook, natuurlijk kan je hond daarmee horen. Dus hij kan daar informatie en ook eventueel communicatie mee tot zich nemen. Maar hij gebruikt zijn oren ook om zelf iets duidelijk te maken. Gelaatsuitdrukking, dus dat gaat over wat zie je allemaal in het gezicht, zeg maar, van je hond. Ook daar gaan we even wat nader naar kijken. Je hond kan geluid maken. En tot slot, vergeet ook niet aanraking en geur. Aanraking gaat ook even terugkomen. Maar geur, dat is iets heel lastigs om tijdens een masterclass iets over te laten zien. Over geur alleen al. Hè, en de betekenis van geur. En hoe dat allemaal werkt. En hoe belangrijk dat is voor je hond. Daar kunnen we alleen al een aparte masterclass. Of misschien wel 3 masterclasses over vullen. Dus het is zeker van belang dat je je realiseert hoe belangrijk geur voor een hond is. Het is voor ons, wij zijn ten opzichte van de hond natuurlijk wel helaas, ik weet niet of dat helaas is, maar in ieder geval, we zijn gehandicapt. Hè? Je hond neemt geur op een heel andere manier, veel sterker waar dan wij. Dus het is lastig om als eigenaar, als begeleider, als baasje dat waar te nemen zoals je hond het waarneemt. Maar weet dus wel dat het er is en dat het samen met alle andere dingen waar we zometeen wel wat nader op ingaan, dat het een rol speelt als communicatiemiddel van je hond. Nou, als eerste wil ik even wat nader met jullie kijken naar gewicht, stand en bewegingen van het lichaam. En waar heb ik het dan over? Dan heb ik het over waar de romp van je hond zich zeg maar bevindt. Je hond kan een neutrale houding hebben en die kan lager of hoger dan die neutrale houding zijn. En dat kun je zien aan bijvoorbeeld, heeft hij zijn poten gestrekt? Maakt hij zich groter, zeg maar, duwt hij zijn lichaam wat omhoog? Of heeft hij zijn poten wat gebogen? En brengt hij dus ook het gewicht en zijn lichaam zeg maar wat naar beneden toe? En waar is dat gewicht dan geplaatst? Dus niet alleen in hoogte zegt je hond daar iets mee. En wat hij daarmee zegt, nogmaals, daar komen we straks op. We gaan eerst alleen maar kijken naar de signalen. Waar plaatst hij dat gewicht dan? Doet hij dat hoog of doet hij dat laag? Maar ook, plaatst hij het gewicht naar voren? Of hangt hij misschien iets achterover met zijn gewicht? Ook dat kan je informatie geven over ook daarmee geeft je hond, zeg maar, iets, maakt je hond iets duidelijk. En dan de bewegingen van het lichaam heb ik het dan vooral over. Beweegt je hond gespannen of ontspannen? Is het een soort robotje, stijve hark? Of is je hond heel soepel en ontspannen en gaat alles heel smooth, zeg maar. Nou, als we dan even naar deze foto kijken, dan zie je bij de hond waar we zeg maar het meeste zijwaarts naar kijken. Als ik, hè, het eerste wat je dan misschien, of dingen die mij in zo'n foto opvallen, jullie misschien wellicht ook, en dan zie je, wacht, ik zie, als ik naar de oren kijk, die staan een beetje achteruit. De staart, die staat voor deze hond, naar mijn idee, best wel hoog. Maar, even terug, we gingen stapje voor stapje. Als we naar de algemene houding kijken, hè, want je merkt ook al, ja, als ik daarna ga kijken, dan ga je heel snel al dus er ook weer dat stickertje op plakken. Nou, dat gingen we dus niet doen. Stap voor stap, eerst alleen kijken en stukje voor stukje. En we hadden het nog niet over de staart, we hadden het nog niet over de oren. We waren eerst aan het kijken naar die algemene houding. En als ik naar de algemene houding van die hond kijk, die het tuigje aan heeft, voor alle duidelijkheid. Voor die andere geldt trouwens hetzelfde als je naar zijn algemene houding kijkt, voor zover ik dat vanaf dit aanzicht zeg maar kan zien. Maar dan zie je dat de hond met het tuigje om een heel klein beetje achterover staat met zijn gewicht. Hij staat redelijk recht op zijn poten. Hij hangt niet heel erg ver door. Maar je ziet wel als je goed kijkt dat zijn voorpoot een klein beetje schuin naar boven staat. En wat ik ook zie over die algemene houding gewicht, is dat hij op 3 poten staat. Hij heeft 1 poot een beetje in de lucht. Oké, nogmaals, we gaan het verder er voor nu bij laten. We gaan niet allemaal analyseren wat er hier gebeurt, stapje voor stapje. Nou, ik zei al, en je hond kan zijn houding kan neutraal zijn. Dan heb ik het dus over, waar heeft hij zijn gewicht? Waar bevindt zijn romp zich? Daar is dit een voorbeeld van. Je hond kan de houding verlagen. Dus hij kan zijn gewicht laten zakken. Vaak brengt hij het dan ook wat naar achter. Nou, dan zie je, hè, dus ook hier weer, natuurlijk de kop is heel laag en de oren is heel laag. Maar kijk naar waar je op dat moment mee bezig bent. En we zijn nu bezig met die houding, met dat gewicht van de hond. Waar heeft hij zijn romp geplaatst? En dat is in dit geval een beetje, nou ja, heel erg laag. Hij is flink door zijn poten gezakt. Zijn poten zijn gebogen. En in dit geval zie je dat hij zijn gewicht, hè, zijn kop is hoog, zijn poten zijn gestrekt. Hij staat, zeg maar, recht op. Dit is een hoge geplaatste gewichtshouding, zeg maar. Oké. Van die algemene houding gaan we kijken naar de staart. En daar komt meteen een interessant fenomeen om de hoek in. Ja, dat er allemaal verschillende rassen zijn. En dat afhankelijk van het ras de hond een andere, ja, zeg maar, neutrale staarthouding heeft. Net als bij de algemene houding van je hond, kan ook in de positie van de staart, kan dat voor je hond, hè, begint dat neutraal. Als je hond, zeg maar, nergens iets van vindt, hè, of niet enorm ergens iets van vindt, hij is niet ergens heel erg blij of heel erg bang, hè. Het is neutraal. Zijn gemoedstoestand is neutraal, dan is zijn staart ook in de neutrale stand. Maar je ziet op deze 2 foto's, zie je 2 honden die hun staart allebei in een relatief neutrale houding hebben. Nou, en je ziet bij de beagle betekent dat de staart recht overeind staat. En bij de herder hangt die een stuk lager. Dus je kunt niet voor alle honden daar 1 neutrale staarthouding aan plakken. Het is afhankelijk van het ras. Ja, wat is de neutrale houding? En dan kun je dus vervolgens ook pas zeggen, ja, oké, okay, vanuit die neutrale houding kan die hoger of kan die lager worden. Nou, om daarachter te komen voor jouw eigen hond, hè, als je een rashond hebt, dan weet je het misschien wat beter. Maar ook dan, ook per per hond van hetzelfde ras kan het een klein beetje verschillen. Hè? Het heeft een beetje met persoonlijkheid te maken, een beetje met bouw te maken. Wat is die neutrale stand? Als je foto's of video's van je hond gewoon dus maakt op een moment dat die, nou, zoals ik al zei, gewoon een rustige omgeving. Hij wordt niet getriggerd door het een of het ander. Hij vindt niet iets spannend. Hij vindt iets niet heel leuk. Hij maakt zich niet heel druk ergens over. Daar maak je een paar foto's of filmpjes van. Nou ja, en dat is dan voor jouw hond de neutrale houding. En dan weet je ook, oké, wanneer is het dan hoger of wanneer is het dan lager? En dan hebben we natuurlijk ook nog honden die geen of heel weinig staart hebben. Maar ook bij deze honden kun je toch wel het een en ander over de houding in ieder geval vertellen. Dat komt omdat de houding, dus of je hond zijn staart aantrekt naar beneden of dat hij hem juist omhoog trekt naar boven. Die spieren die zitten zeg maar in de aanhechting, daar waar de staart als het ware in de rug van de hond, in de achterkant van de hond vastzit. Dus daar kun je soms toch nog wel, zeker als je daar beter naar ligt kijken, toch wel wat informatie uithalen als je daar naar kijkt. Ja, en dan hebben we de hond heeft natuurlijk een bepaalde houding. Hij kan neutraal, hoger, lager worden, maar hij kan ook nog bewegen met die staart. Dus we hebben de stand en de manier van kwispels. Nou, ik zei het net al, voor de stand van de staart is dus vooral de aanhechting van belang. Daar waar die aangestuurd wordt, waar die dus vast zit, zeg maar, in de rug, in de achterkant van de hond. Maar daarnaast hebben we ook de manier van kwispelen. Dus de soepelheid van de staart geeft je heel veel informatie. En er zijn een heleboel verschillende soorten kwispels. Nou, dat is voor deze masterclass, om hem niet 4 uur te laten duren, heb ik ook de hoeveelheid kwispels die ik behandel, houd ik tot de meest voorkomende of diegene waar er misverstanden over zijn. En een eerste misverstand, wat ik toch nog steeds heel veel, best wel veel voorbij hoor en zie komen, is dat mensen zeggen, heel vaak in de interactie tussen honden of als iemand een andere hond begroet, oh, mijn hond kwispelt of de hond kwispelt, dus hij voelt zich goed of dus hij is blij of hij kwispelt, dus hij vindt het leuk. Kwispelen van de hond, dus een staart die beweegt, betekent dat je hond ergens iets van vindt. Maar dat hoeft niet te betekenen dat hij het leuk vindt. Ja? De stand van de staart en de manier waarop je hond kwispelt en alle andere dingen die je misschien nog meer aan je hond kan zien, die geven vervolgens dat totaalplaatje. En dan kun je er dat labeltje of dat stickertje op plakken. Dan kan je gaan interpreteren en zeggen, oké, een van de dingen die ik zie is de kwispel, maar daarnaast zie ik dit en dit en dit. En dus, en dan komt wat jij denkt dat je hond daarvan vindt. Dus de stand van de staart is van belang. De kwispels zijn van belang. Over het algemeen kun je zeggen dat een ontspannen kwispel, en ontspannen dat betekent soepel bewegend, maar waar je dat ook goed aan kan zien is dat het puntje van de staart ook in beweging is. En je kunt dat in deze foto bij de zwarte hond, ondanks dat het een foto is, denk ik toch te kunnen zien dat er beweging zit in het puntje van de staart van die zwarte hond. Dat puntje van de staart dat beweegt dan een beetje richting de oren. Dat noem je dan een brede kwispel. Dan zie je vaak ook dus dat de hele hond ontspannen is, dat ook zijn achterkant een beetje meebeweegt. Dat is een vrolijke, blije kwispel, zeg maar. En ik heb daar ook een filmpje van om dat te laten zien. En ik ga je zo meteen ook een filmpje van een zogenaamde stijve kwispel laten zien. Zodat je het verschil kan zien van de brede kwispel waarbij de hond inderdaad blij is. En de een blije, vriendelijke kwispel en een stijve kwispel waarin de hond ook opgewonden is, maar zich misschien meer zorgen maakt ergens over. Hè? Dus dan vindt hij er op een andere manier iets van. Even kijken. Eerst het filmpje van de brede kwispel. De brede kwispel was dat. Dan hebben we, ik zei net al, heb ook nog een filmpje voor jullie van een zogenaamde stijve kwispel. Waarbij de hond, nou ja, veel meer gespannen is. En dat kun je ook aan zijn staart zien. Kijk maar weer even mee. Yes, dat was de stijve kwispel. Nou, tot zover over de staart. We gaan verder met de oren. Want ook in de oren, nou ja, ik zei het al, je hond neemt daar natuurlijk informatie mee waar. Maar hij geeft er ook informatie mee. Hij vertelt daar zelf ook een hoop mee. En ook hier hebben we weer datzelfde. Ik wou zeggen probleem, maar het is geen probleem. Je moet er alleen weten dat het verschil er is. En ook weer, ja, waar kun je dan op letten? Die rasgebonden verschillen bij honden. Hè? Een herder die heeft zijn oren overeind staan. Die zijn de oren redelijk goed te lezen. Als je weet waar je op moet letten. Hè? Die steken uit, dus goed zichtbaar. Maar de oren van een labrador bijvoorbeeld. Die zien er al heel anders uit. Dus kun je ook op een andere manier, moet je daar naar kijken. Ook bij de oren kun je, ook bij een hond met hangende oren of met flaporen, kun je het beste kijken ook hier weer naar de aanhechting van de oren. Dus daar waar ze vastzitten, zeg maar, ook daar weer waar de spieren op de kop mee vastzitten. En dan kan ik het beste, zeg maar, laten zien aan de hand van een foto. En deze foto is daar een heel mooi voorbeeld van. Hè, dezelfde hond met tussen aanhalingstekens natuurlijk andere oren. Maar dan zie je, ja, ondanks dat zijn oren niet recht overeind staan, kun je wel zien dat ze in een andere stand staan. Ook daarvoor. De interpretatie van wat nou welke oren betekenen, waar moet je iets van weten, daar komen we straks op terug. Ik heb hier nog een paar mooie orenfoto's, zodat je kan zien, dat je denkt, ja, wat kan zo'n hond nou allemaal met oren? Nou, je ziet het, ze kunnen allerlei kanten op. En zeker om dit soort details te gaan zien, is weer dat oefenen in die stukjes. Is echt wel de moeite waard om te gaan doen. En dan zul je ook merken dat je dit soort dingen zelf ook steeds beter gaat zien. Dan heeft de hond nog zijn gelaatsuitdrukking. Dus wat kun je in het gezicht van de hond allemaal zien? Wat is de moeite waard om op te letten? Nou, om te beginnen, of die gezichtsuitdrukking, of die ontspannen of gespannen is. He, heeft je hond een beetje een frons. Heeft hij zijn, dat zie je dan net als bij ons, dat de spieren op zijn voorhoofd een beetje zijn aangetrokken. En je ziet dan ook, kunt dan ook een beetje een frons zien. Ook hier weer geldt natuurlijk, ook weer rasverschillen in de zin van, ja, vooral ook hoe goed je het kunt zien. Als jij een hond hebt met veel haar, labradoedel bijvoorbeeld, ja, dan is het veel lastiger om die gezichtsuitdrukking snel te zien. Maar ook daarvoor geldt, als je ermee oefent en je gaat juist misschien aandacht besteden aan die dingen en oefenen met die dingen die je lastiger kan zien, zul je ook merken dat je daar steeds meer details gaat zien. En vooral ook Het ziet als er dingen veranderen. En dat is een hele belangrijke, want dat geeft je informatie. Naar achteren, je voorhoofd kan gefronst zijn, maar kan ook achterover getrokken zijn. Je kunt kijken naar de lippen en de mondhoeken van je hond. Zijn die ontspannen? Zijn die naar achter getrokken? Wat zie je bijvoorbeeld aan de tong? Daar heb ik ook zometeen wel weer een paar foto's van, om dat wat te verduidelijken. En de ogen van je hond. Je hond kan zeg maar amandelvormige ogen hebben. Die zeg maar zachte ogen, noemen we dat ook wel eens. Die rustig knipperen. Maar je hond kan ook helemaal niet knipperen. Of hij kan hele grote ronde ogen hebben, waarbij heel veel oogwit zichtbaar is. Dus dat zijn allemaal dingen die je kunt zien in het gezicht van je hond. Nou, hier heb ik een paar foto's van gelaatsuitdrukkingen van honden. De eerste foto linksboven is een redelijk ontspannen gelaatsuitdrukking. Je ziet een beetje de amandelvormige ogen. Redelijk ontspannen mondhoeken. De tong ligt ontspannen in de bek van de hond. Als je dan de foto daarnaast bekijkt, rechtsboven, dan zie je veel meer spanning, hoop ik, in de gelaatsuitdrukking van de hond. En je ziet dat hij zijn bekkie dicht heeft. Zelfs de tong, hoewel we er maar een klein stukje van kunnen zien, dat stukje wat we kunnen zien, wat ervoor uitsteekt, nou, daar kun je al aan zien dat hij onder spanning staat. Grote ogen, er is oogwit zichtbaar. Voorhoofd is glad, achterover getrokken. En ook op de onderste foto kun je een heleboel zien aan die gelaatsuitdrukking. Ik zie bij de Golden dat hij zijn ogen zo goed als dicht heeft. Dat hij een beetje een rimpel in zijn neus heeft. Dat hij zijn bek dicht heeft, zijn mondhoeken een beetje naar voren. En bij de andere hond zie ik ook een beetje een rimpel in de neus. Zie ik dat hij zijn bek open heeft, maar ook daar zie ik spanning op de mondhoeken. Het is een beetje naar voren gericht. Dus, nou ja, je ziet het, alleen al in die gelaatsuitdrukking kunnen we een hoop bekijken en is er een hoop te zien. Straks gaan we interpreteren, nu echt, en ik benoem het niet voor niets. Probeer ook jezelf daar echt in te trainen, nog niet interpreteren. Ga nog geen stickertjes plakken. Leer alleen kijken eerst naar de hond. Nou, naast dingen die we kunnen zien bij de hond, en die natuurlijk ook andere honden kunnen zien bij jouw hond, maar kan je hond ook geluid maken? En nou ja, dat doet hij natuurlijk niet om jou te irriteren. Nee, dat doet hij ook om, ja, als communicatie. En ook hier geldt weer voor, afhankelijk van de context waarin een hond blaft, afhankelijk van waar tegen een hond blaft, op wat voor manier die dat doet en met wat voor manier bedoel ik, hoe snel doet hij dat? Is dat repeterend? Is het waf, 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 waf? Of is het waf, waf, waf? En dan is het stil. Doet hij dat in een hoge toon of doet hij dat in een lage toon? Wat zie je allemaal verder nog aan de hond? Afhankelijk van al die dingen heeft het dan een bepaalde betekenis. Nou, ook hiervoor, en je hond kan ook geluid, en je hond kan nog veel meer geluid maken, maar ook daarvoor, ik heb er een aantal dingen uitgepakt die het belangrijkste zijn. Nou ja, dat is blaffen, denk ik. Het is dus ook niet zo simpel als zijnde, ja, mijn hond blaft, wat kan ik daaraan doen, bijvoorbeeld? Ja, geen idee. Hè? Het hangt er vanaf waarom je hond blaft. Wat zijn alle andere dingen die je in dat plaatje ziet? En nou ja, als je dat vervolgens achter kan komen door beter te kijken naar de hond en natuurlijk allerlei andere dingetjes op in te gaan, dan kun je antwoord gaan geven op die vraag. En grommen. Bij grommen is het lichaam van je hond gespannen. Waarom heb ik dat erbij gezet? Omdat er ook honden kunnen ook knorren. En dat is meer een ja, een soort spinnen. Niet alle honden doen dat, maar ze kunnen dat wel. En dat is meer een soort spinnen, zeg maar, wat een kat kan doen. Het verschil dus tussen die twee, het geluid kan soms heel erg op elkaar lijken. Het verschil is alleen dus dat in de situatie hond grondt, is zijn lichaam gespannen. Nou, ik heb hier ook weer een voorbeeld video van een blaffende hond. Kijk maar weer even mee. Yes, een blaffende hond. En ik heb ook een voorbeeldfilmpje van een grommende hond. Met grommen vertelt je hond: stop met wat je aan het doen bent. Ik voel mij bedreigd. Ja? En ik denk dat het dus grommen ervaren wij vaak als ongewenst, natuurlijk, kan ik me alles bij voorstellen. Maar wat er dan, wat we dan soms geneigd zijn om te doen, is dat we het grommen willen bestrijden. Dat we het grommen proberen te onderdrukken. Dat doet die mevrouw zometeen in dit voorbeeld niet. Maar dat even terzijde. Ik denk dat het, als je hond gromt in een situatie goed is om erachter te gaan komen van waarom gromt de hond? Wat zit er achter? Waarom voelt je hond zich bedreigd? Waarom loopt in deze situatie voor jouw hond de spanning dusdanig hoog op dat hij gaat grommen? Maar blijf je realiseren dat het is een communicatiemiddel van je hond. En op het moment dat je dat... En dat wil je niet onderdrukken, zo moet ik het zeggen, denk ik. Je wil je hond mag communiceren. Je hond mag natuurlijk ergens iets van vinden. En op momenten dat hij grondt, is het belangrijk dat je, komen we straks ook nog ietsje uitgebreider op terug in wat algemenere, dat geldt voor allerlei agressief gedrag, denk ik, waar grommen ook onder valt. Stoppen met wat je aan het doen bent, uit een situatie weggaan, niet de strijd met je hond aangaan. Omdat ik best wel vaak nog van grommen hoor, mensen zeggen, ja, mijn hond gromt en dat mag niet, dat wil ik niet. En dan dus proberen om de hond te corrigeren, proberen om hem duidelijk te maken dat ze niet willen dat hij gromt. Maar als de onderliggende oorzaak van het grommen niet wordt opgelost, ja, dan verandert natuurlijk ook het gevoel wat je hond erbij heeft niet. En vaak maak je het voor de hond alleen maar erger. Je voegt meer spanning toe. En je loopt het risico dat hij het grommen misschien inderdaad niet meer doet. Maar dat hij dan, het is ook een soort laatste waarschuwing van stop met wat je aan het doen bent. Want ik wil je eigenlijk niet bijten. Het is een remmend gedrag. Daarboven op de spanningsladder, en daar komen we aan het einde, daar staat bijten of daar staat happen. Dus op het moment dat je de onderliggende oorzaak niet oplost, maar het lukt je wel om je hond te leren, ik wil niet dat je gromt, dan rest hem de volgende treden in de spanningsladder. En dat is dan vaak uitvallen, grommen, of uitvallen of bijten. We gaan even kijken naar de video.
Wat heeft Poek? Heb je een lekker stokje? Heeft Poek een lekker stokje? Ik wacht.
Yes. Je zag het eigenlijk ook al in deze video. Hè, dat het boek die laat het eigenlijk al zien dat op het moment dat het grommen ofwel genegeerd wordt, vrouwtje gaat door met die handelingen, die gedragingen waarvan de hond er met grommen duidelijk had gemaakt en overigens ook al eerder met andere signalen duidelijk had gemaakt van oh, stop met wat je aan het doen bent. Ja, dat op het moment dat ze daar niet mee ophoudt, dat hij dan een trapje hoger gaat en dat hij een uitval doet. Alright, zover over het grommen. Nou, wat communiceert je hond in die houdingen? Nou, laten we beginnen vanuit de neutrale houding. Ja, en wat dus die neutrale houding is, ik zei het al eerder, zoek een situatie op waarin je, omdat dat dus per hond verschillend kan zijn, hè, hier staat ja, de staart van je hond is neutraal, zijn oren zijn neutraal, zijn lichaam is neutraal, ontspannen en soepel. En als je die dingen ziet bij jouw hond, dat betekent dat het opwindingsniveau van je hond ook neutraal / normaal is. Maar daarvoor moet je natuurlijk eerst wel kunnen zien wat dan neutraal is. Dus in eerste instantie adviseer ik je om het om te draaien. En zoek een situatie waarin er geen afleidingen, prikkels zijn, waar je hond iets van vindt. Ga in die situaties kijken naar je hond en nog beter, maak filmpjes van hem en maak foto's van hem en ga die bekijken. En dan leer je om eerst dus te zien van ja, hoe ziet die neutrale houding er nou uit? En dan kun je vervolgens ook andersom gaan kijken van oké, nu zie ik weer die neutrale houding. En dus vertelt mij dat het opwindingsniveau van mijn hond nu ook neutraal is. En ja, wat dan als de houding van je hond hoger wordt? Nou, wat zie je dan aan je hond? Je hond, je ziet dan dat de staart van de hond hoger gedragen wordt dan neutraal. Dus je kunt zien dat ze oren naar voren komen. Om het lekker ingewikkeld te maken, kan het ook zijn dat die twee soms niet helemaal synchroon gaan. Dat de oren soms iets anders laten zien dan de staart. Dan, als dat het geval is, kijk naar de staart. Eén, omdat dat makkelijker te zien is, maar omdat je dat ook zeg maar de belangrijkste informatie geeft. Nou ja, je kunt dus zien dat de algemene houding van je hond hoger is, dat de hond gestrekt staat op zijn poten, dat hij zijn kop hoog op zijn lijf heeft. En wat je vaak ook ziet, is dat het lichaam van de hond minder soepel is. Dat hij ja, een beetje als een robot, zeg maar, wat stijver, wat starrer gaat bewegen. Hè? Dit zie je vaak, dat iets verhoogd opwindingsniveau. Dat zie je vaak bij onbekende honden die elkaar begroeten. Dan zie je vaak zo bij die eerste kennismaking, dan zie je dit gebeuren. Het kan ook dat de houding van je hond lager wordt. De staart wordt wat aangetrokken. De oren kunnen naar achteren gaan. Je hond kan wat door zijn poten gaan staan of naar achter gaan staan. Hij kan zijn kop wat laten zakken. En ook hier kun je dan zien dat het lichaam van de hond gespannen is. En dat hij een beetje een stijve indruk maakt met zijn lichaam. Dat betekent dan dat de hond angstig gedrag vertoont. Er staat is angstig. Maar dat klopt natuurlijk niet helemaal. Je hond gedraagt zich angstig. Gedrag is altijd contextgebonden. Komen we zo meteen ook nog op. En een hond kan ook een wat lagere houding aannemen, maar met een ontspannen en soepel lichaam. En dat heeft dan als betekenis, dat is dan vaak een teken dat je hond vriendelijk is, dat hij blij is, zeg maar. Het begroeten van een iemand of iemand die die kent of een hond die die kent. Dan zie je vaak lagere houding. Nou, wat is belangrijk om hier naar te kijken? Belangrijk is eigenlijk dat je ziet als er iets verandert. Omdat als je ziet dat er iets verandert, dan kun je gaan naar je hond gaan kijken. Als je ziet dat zijn staart ineens omhoog gaat of ineens omlaag gaat. Als je ineens ziet dat de manier van bewegen verandert bijvoorbeeld. Dan kun je op dat moment kijken naar, kan ik nu zien wat er in de context is veranderd? Kan ik nu zien, wat heeft mijn hond waargenomen? Wat is er net gebeurd? Heeft hij iets geroken? Heeft hij iets gezien in de verte? Heeft hij iets gehoord? En als reactie daarop, is de houding van je hond veranderd. Dus op die manier, geeft de taal van de hond je de informatie. Het kan ook in de interactie met jou zijn natuurlijk. Op het moment dat jij een oefening met je hond bent aan het doen en je geeft hem een commando of je geeft hem een beloning of je zegt iets tegen hem en als reactie daarop zie je iets veranderen in de houding van je hond, dan vertelt jouw hond je op dat moment wat hij vond van jouw actie net. Wat hij vond van jouw commando, wat hij vond van jouw beloning. En dat geeft je weer informatie over, bijvoorbeeld, is een beloning wel echt een beloning? Jij kan denken, ik geef mijn hond als beloning een aai. Maar als je dan in die oefening bent en je hond heeft het goed gedaan en je geeft hem een aai en je ziet dat de houding van je hond gespannener wordt, dat hij een beetje achteruit deinst. En dat zijn oren in zijn nek gaan, zeg maar. Dat hij een beetje meer gespannen wordt. Ja, dan zou je dat toch de informatie kunnen geven. wat zie ik nou bij mijn hond gebeuren? Ik zie niet dat mijn hond hier heel blij van wordt. Ja? Ik zie dat hij een beetje angstig gedrag vertoont. Een beetje onzeker gedrag vertoont. Nou, mooi als je dat ziet, want dat geeft je dus informatie over. Wat moet je met die beloning gaan doen? Onthouden. Je hond is altijd eerlijk. Alles wat je aan hem ziet. En je hond die kan geen toneel spelen, zeg maar. Die laat je zien hoe het voor hem op dat moment is. Ga dus niet meteen interpreteren. Niet die labeltjes plakken. Maar ga eerst oefenen met kijken. Nou, ik heb daar nog een paar voorbeelden van. Om dat nog even met jullie te oefenen. En ook dus om je een voorbeeld te geven van hoe kun je dat nou oefenen. Nou, neem een willekeurige foto waarin een hond of meerdere honden opstaan. En kijk naar die foto. En foto's, die staan stil. Dus dat geeft je gewoon rustig de tijd om ernaar te kijken. Bij video gaat het alweer veel sneller aan allerlei dingen die je voorbij ziet komen. Dus begin met een foto. Een foto zoals deze. En dus om te beginnen, stop met meteen willen beschrijven en willen ondertitelen wat er op die foto gebeurt. Dat maakt ons voorlopig nog niet uit. Ga eerst kijken wat er gebeurt. En ga dan dus in stukjes kijken. Dus probeer niet meteen alles te zien op de foto. Je zal merken, dat zal je steeds sneller lukken. Maar je zal ook hopelijk merken dat als je stukje voor stukje kijkt, dat je soms veel meer ziet dan dat je in één keer alles wil zien. Dus je kijkt in eerste instantie naar zo'n foto en je kijkt, wat is de algemene houding? Nou, als ik dan naar de algemene houding van deze beide honden kijk, dan is die allebei lager dan neutraal. Dus het gewicht van de lagere, de kleinere, ik denk dat het een puppy is, de jongste hond, daar zie je heel duidelijk dat hij zijn gewicht heel laag heeft. Zijn poten zijn gebogen, achterover, zijn kop is laag. Maar ook bij de witte herder is zijn gewicht, is zijn houding, dus zijn algemene houding, is wat lager. Ook die hond staat een beetje met kromme poten, staat een beetje door zijn poten heen gezakt. Niet gaan interpreteren nog, stap voor stap, Dit is wat je kan zeggen over de algemene houding. Dan ga je kijken naar, oké, dezelfde foto, maar nu ga ik kijken naar wat zie ik bij de staarten. Nou, dan zie ik bij de pup een kwispel. Tenminste, ik zie hem verdwijnen naar de andere kant. Kwispels en soepelheid, dat is natuurlijk moeilijk te zien op een foto. Maar goed, hij staat wel in een boogje. En bij de andere hond, nou, kan ik dat wat lastiger zien. Maar wat ik wel kan zien, is dat hij zijn staart en de stand van zijn staart hoger is dan neutraal. Dan ga ik kijken, wat kan ik zien bij de oren? Nou, bij de ene hond zie ik zie bijna geen oren. Hè? Hij heeft ze wel, maar dat betekent dat ze helemaal achterover staan. En bij de andere, nou, het is een beetje lastig te zien, maar ik heb het idee dat ze staan in ieder geval niet achterover. Ze staan een beetje neutraal of misschien een klein beetje naar voren gericht. Dat is ook, pas op, laat je niet, de kop van de hond heeft natuurlijk ook een bepaalde houding. Hij kijkt een beetje naar beneden, dus neem dat ook mee in, ja, wat zegt dat dan nog over hoe de oren daar dan op staan. En wat kun je zien aan de gelaatsuitdrukking van de honden? Bij de puppy zie je dat hij zijn ogen dicht heeft, zijn bekkie is dicht, zijn voorhoofd is strak getrokken, een beetje spanning op zijn mondhoeken. Ook bij de andere hond, de herder, zie je dat hij zijn bek dicht heeft. Ik lijk amandelvormige oogjes te kunnen zien. Voor zover ik op deze foto kan zien, zie ik geen rimpels. Ik zie geen lipjes opgetrokken. Dat zijn dingen die je dan over zo'n foto kunt zeggen. Dus eerst kijken. Oké, dan laten we het dus ook nu bij. Eerst kijken. Zometeen gaan we interpreteren. Ik heb ook een video voor jullie die ik samen met jullie een aantal keer wil doornemen. En ook bij die video gaan we, nou ja, de eerste keer om te beginnen, ook hier weer alleen beschrijven, nog niet interpreteren. We gaan eerst eens even kijken naar alleen de algemene houding van de hond. Even de video erbij pakken. Kijk maar even mee. Dus alleen, ik kan hem helaas niet, zodra ik de video start, gaat mijn microfoon automatisch uit. Dus ik kan hem helaas niet voor jullie ondertitelen tijdens de masterclass. Hè? Kijk zelf mee en dus nogmaals niet gaan interpreteren, niet vertellen wat jij denkt dat er gebeurt of wat er met die hond aan de hand is of hoe die zich voelt. Kijk gewoon objectief naar waar heeft die hond zijn gewicht geplaatst en wat zie je daarvan. Oké, daar gaan we. Yes, all right. Nou, dat gaan we nog een keer doen. Ik ga dezelfde video aan jullie laten zien. En op deze manier kun je dat zelf ook gaan oefenen. Dus neem een fragment. Hoeft niet lang te duren. Liever niet. Neem gewoon een kort stukje van een paar seconden. En bekijk dat, net als dat we dat nu doen, steeds opnieuw. En kijk iedere keer naar één ander stukje, zodat je uiteindelijk steeds beter wordt in al die dingen los van elkaar zien. Nou, kijk naar de bewegingen. Dus die houding laten we los. Nu focus je concentreert je op hoe beweegt deze hond. Ziet dat er ontspannen uit als die beweegt? Is dat soepel? Is dat gespannen? Zijn zijn bewegingen redelijk smooth? Of gaat dat allemaal heel schokkerig? Kijk nog een keertje mee. Yes. Nou, je raadt het al. We gaan nog een keer naar deze video kijken. Maar nu, kijk met me mee en kijk naar de staart. Alleen naar de staart. Wat zie je? Wanneer zie je hem aangetrokken worden? Wanneer zie je hem misschien iets omhoog komen? Zie je beweging in de staart? Wat voor beweging zie je in de staart? Ziet dat er gespannen uit of ziet dat er ontspannen uit? Kijk nog maar een keertje mee. We gaan nog een keertje kijken. De staart was niet altijd even goed zichtbaar. Nou, dat kan gebeuren natuurlijk. We hebben ook nog oren. Nog een keertje meekijken en nu kijken wat zie je bij de oren. Wat zie je gebeuren? Gaan ze omhoog? Gaan ze omlaag? Gaan ze... Nou ja, kijk maar met me mee. Yes. En dan gaan we nog één keer kijken. En nu gaan we kijken, wat zien we in de gelaatsuitdrukking van de hond? En nou ja, we gaan hem nu nog één keer bekijken. Maar zelfs als je merkt van, hé, er is heel veel te zien in die gelaatsuitdrukking. Nou ja, dan kijk je alleen een keer naar de ogen. Of dan kijk je alleen een keer naar de lippen. Speel zo'n video, speel zo'n oefenfilmpje voor jezelf zo vaak af... Zo vaak als je wilt oefenen. We gaan nog een keer kijken, wat zie je in de gelaatsuitdrukking bij deze hond? Nou, helemaal goed.